sins in them or as that fort thought is home. Nimmer at honors and cavort thought is home. Ein bloß eeuwen gaan voorbij, noch klinkt het lof niet vol en vrij. Duizend in duizend juichen blij, God is goed. God is goed.
God is goed.
God is goed.
God is goed.
Duizend in duizend juichen blij, God is goed. Weet dat eens ieder hart getuigt. God is goed. Weet dat niet elke knie zich buigt. God is goed. O, hem te kennen is zaligheid. Leven tot in der eeuwigheid. Laat ons vermelden bij ten zijt. God is goed. God is goed.
God is goed.
God is goed.
God is goed.
Laat ons vermelden wij ten zijt. God is goed.
Goedemorgen allemaal. Fijn dat u er allemaal bent. Dat u het verlangen hebt gehad om naar Gods huis toe te komen en een ontmoeting te hebben met de Heer. We zijn begonnen met liederen voor de gemeentezang 344. God is goed, zegt dat lied. En dan gaan we zo verder met opwekking 640. Ik hef mijn ogen op naar de bergen. En soms kan het zo zijn in het leven dat je, dat je bergen in het vizier hebt. Dat je denkt van, hoe kom ik hier nou weer doorheen? Maar dan mag je weten dat God in al zijn goedheid je bij wil staan, je te hulp wil zijn. En dan mag je je ogen opheffen naar hem. Dan kijk je niet meer naar de bergen, maar dan kijk je als het ware over de bergen heen. En dan mag je weten, wat er ook is, dat er hoop is voor de toekomst. En dat hij je bij zal staan.
Mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Ik heb mijn ogen op naar u, Heer, die mij bij zal staan. Mijn hulp is van u, Heer, die alles heeft gemaakt. U zult voorkomen dat ik wankel of val. U bent mijn beschermer, die over mij waakt, die niet sluimeren of slapen zal. Wat kan mij gebeuren, door zon of door maan? U bent mijn schaduw, u bent er altijd. Bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan. U beschermt mij tot in eeuwigheid. Mijn hulp is van u, Heer. Ik heb mijn ogen op naar de bergen, waar komt mijn hulp vandaan? Ik heb mijn ogen op naar u, Heer, die mij bij zal staan. Mijn hulp is van u, Heer, die alles heeft gemaakt. U zult voorkomen dat ik wankel of val. U bent mijn beschermer, die over mij waakt, die niet sluimeren of slapen zal. Wat kan mij gebeuren door zon of door maan? U bent mijn schaduw, u bent er altijd. Bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan. U beschermt mij tot in eeuwigheid. Mijn hulp is van u, Heer, die alles heeft gemaakt. U zult voorkomen dat ik wankel of val. U bent mijn beschermer, die over mij waakt, die niet sluimeren of slapen zal. Wat kan mij gebeuren, door zon of door maan? U bent mijn schaduw, u bent er altijd. Bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan. U beschermt mij tot in eeuwigheid. Mijn hulp is van u, Heer.
Het is nu ook een moment zodat ieder deze dienst persoonlijk in de handen van de Heer kan leggen, middels stilgebed. Wij zijn natuurlijk ook blij dat er kinderen in ons midden zijn. En we willen daarom ook een aantal kinderliederen gaan zingen. Hè? En we beginnen met een nieuw lied, dat is Kinderopwekking 186. En dat zegt, prijs de Heer met mij. Laten wij nu zingen van de grote dingen die Hij heeft gedaan. Want geweldig groot is Hij. Prijs daarom de Heer met mij. En dan zegt het tweede couplet, dat zegt, hef je handen naar Hem op, strek je naar Hem uit. Denk aan wat Hij voor ons heeft gedaan. Door zijn sterven aan het kruis mogen jij en ik het Koninkrijk van God nu binnengaan. En als volwassenen zijn er, ja, vieren we daarom vanochtend ook het avondmaal. Om daarbij stil te staan hoe de Heer voor ons aan het kruis gegaan is. En waardoor wij vrij tot God kunnen gaan.
Thank you.
Goedemorgen allemaal. Het is goed en fijn om jullie zo allemaal te zien en welkom te mogen heten in deze dienst. Een dienst waarin we, zoals Henry net al aanhaalde, ook met elkaar het avondmaal zullen gaan vieren. Brood en wijn gaan delen met elkaar om daarin de Heere Jezus te ontmoeten. En om daarin te beleven dat wij een Heer hebben die het heeft volbracht. Die de verlosser is voor jou, voor u, voor mij. Hij komt naar ons toe in dat sacrament wat ons gegeven is in dat avondmaal. En daarom doet het me goed om u allen te zien. Om ook te weten dat er thuis mensen meeluisteren via het internet. Om zo dit moment ook met ons mee te maken. En dat we vanochtend de Heer mogen zoeken en mogen ontmoeten. Want daar gaat het uiteindelijk om de Heer Jezus Christus. En wat Hij voor jou en mij heeft overgehad. Zullen we daarom ook beginnen met een gebed tot Hem. Mag ik jullie daarin voorgaan? Vader in de hemel, grote Heer Jezus Christus, dank U. Dank U dat wij hier kunnen zijn. En dat we vanochtend deze dienst rond het avondmaal mogen hebben. En dat we kunnen beginnen met jong en oud en groot en klein als het gezin van U aan deze plaats. Vanmorgen in dit kerkgebouw. Wij danken U. Dat we een God hebben in u die naar ons toekomt. Die we mogen ontmoeten. In alle vrijheid u mogen loven en prijzen. Tot u mogen bidden. Avondmaal mogen vieren. Uw woord mogen openen. En dat we dan mogen weten en geloven. U bent er en u komt naar ons toe. U ontmoet ons. En u geeft ons wat wij nodig hebben. En dat zeggen wij met zoveel overtuiging aan het begin van deze dienst. Omdat u dat beloofd hebt. Omdat u zegt dat u de goede herder bent in uw woord. Omdat u zegt dat wij uw schapen zijn, dat wij uw stem kennen en dat wij in uw hand geborgen zijn. En dat u uw leven voor ons geeft, ja dat u altijd met ons bent. En wat u zegt, dat zult u doen. Want u heeft zelf gezegd dat u de God bent van hemel en aarde die trouw blijft voor altijd. En die niet loslaat wat u bent begonnen. Ook niet in ons leven en ook niet in onze gemeente. En wij danken u daarvoor dat we dat mogen weten. En wij strekken ons dan ook uit naar u. En vragen u, Heer, kom met uw geest in ons hart. Ontmoet ons vanochtend. En spreek ons aan. Geef ons wat wij nodig hebben. Rust, vrede, vreugde, hoop en uitzicht. Maar bovenal, uw geest die ons wijst op het kruis en de verlossing. Omdat u verlosser bent. Uw naam zij geloofd en geprezen. Amen. Nou, de kinderen zijn nog bij ons en Henry zei al, we gaan twee kinderliederen zingen. Dus we gaan nu ook een kinderlied zingen. Iets bekende lied die we al eerder hebben geleerd. Liedje voor elke dag heet het. Dat gaan we samen zingen. Dan mogen we allemaal weten of we nou jong zijn of oud. God is er altijd voor jou en voor mij. Voordat jullie naar de zondagsschool gaan, gaan we eerst nog samen bidden. Zodat jullie ook een hele fijne ochtend samen mogen hebben. Zullen we dat gaan doen? Worden we stil, dan vouwen we de handen, doen we de ogen dicht. Ja, Heer Jezus, dank u wel dat we dat mogen zingen. Dat u er altijd voor ons bent. En dat we dat mogen weten. Of we nou jong zijn of oud. Of we nou klein zijn of groot, u wil onze God zijn. En vanochtend beginnen we zo met die woorden in de dienst. En dan zullen straks de kinderen naar de zondagsschool gaan. En dan willen wij u bidden dat ook daar zij dit mogen merken en ontdekken. Dat ze dat mogen leren. Dat ze nu een vader hebben, een God hebben, die niet ver weg is, maar die ook in hun leven iets wil betekenen. En we willen u dan ook vragen dat de mensen die daar vanochtend de leiding hebben, uw zegen daarbij mogen hebben. Dat ze dat kunnen overbrengen aan de kinderen in wat we gaan doen. En wat ze hebben voorbereid. Dat ze de zegen van u daarin mogen ontvangen en daarin de kinderen gezegend mogen worden. Dat ze het gezellig hebben en goed en dat er heel veel plezier is. Maar dat vooral ook het kleine zaadje van geloof in hun hart mag worden gezaaid vanochtend. Dat is ons gebed. In Jezus' naam. Amen. Nou, dan mogen we weer naar de zondagsschool gaan.
En wij begonnen met het zingen van Liederenboeren gemeente 367. Ik wil zingen van mijn heiland, van zijn liefde wondergroot, die zichzelf eens gaf aan het kruishoofd en mij redde van de dood. Zullen we dit loflied, ja, indien dat mogelijk is, gezamenlijk staande gaan zingen?
Yeah.
lezen vanochtend natuurlijk ook uit het woord van God uit de Bijbel. En wij gaan daar vanochtend uit lezen Psalm 51. En daarvoor mag ik broeder Edo naar voren vragen, die gaat dat met ons samen lezen. Psalm 51, een psalm van David. Dankjewel, Edo. Voordat wij naar de preek over deze psalm gaan luisteren, zingen we nog één lied. Een lied waarin we tegen de Heer ook willen zeggen: spreek tot mij door uw woord. Spreek tot mij door wat u mij te zeggen hebt. Open mijn ogen, want ik wil Jezus, mijn Heer, zien.
Oh,
Een tijdje terug las ik een artikel in de, ergens in de krant of een tijdschrift, ik weet het al niet eens meer precies, maar ik las een artikel en dat ging over het gebruik van antidepressiva onder Nederlanders. En in dat artikel daar stond dat het afgelopen jaar er ruim meer dan 1 miljoen mensen zijn, alleen in ons kleine landje, die antidepressiva hebben geslikt. En in het artikel stond ook dat dat een enorme toename was ten opzichte van 5 of 10 jaar geleden. Veel meer mensen, omdat kennelijk veel vaker en veel makkelijker dit soort medicijnen worden voorgeschreven. Dat stond in het artikel. En als ik dat dan lees, dan zet mij dat aan het denken. Want dan denk ik, ja, hoe kan dat nou? Hoe kan het nou zo zijn dat in een land van 17 miljoen inwoners er meer dan 1 miljoen antidepressiva slikken? En dat het ook een toename is. En dan denk ik, ja, zal dat dan misschien zijn omdat er zeg een 5 tot 10 jaar geleden veel minder mensen depressief waren dan nu? Dat het gewoon enorm aan het toenemen is? Zou natuurlijk kunnen. En dat dat dan de reden is. Nou ja, daar denk ik dan over na. En dan denk ik bij mezelf, nou volgens mij is dat niet zo. Want als ik om me heen kijk, zijn er niet opeens heel veel meer depressieve mensen. En als ik zo kijk naar de samenleving, dan is er ook niet heel erg veel veranderd ten opzichte van toen. Sterker nog, het zou eerlijk beter gaan. Hè, want de crisis is achter de rug. Het gaat economisch weer wat beter dan 5 of 10 jaar geleden. Dus dan zou je denken, dat zou niet toenemen. Zie ik geen reden voor. Dus wat is het dan wel? En hoe gaat dat dan? Dan blijft dat een tijd bij mij in het hoofd zitten. En dan denk ik daarover na. En nou, 1,5, 2 weken geleden, toen dacht ik opeens, oh ja, misschien is dit het wel. Misschien heeft het wel te maken met gebrokenheid. En wat ik daarmee bedoel, dat zal ik zo uitleggen. Maar laat ik eerst dit zeggen. Van die groep van meer dan 1 miljoen mensen is een hele grote groep die heel terecht en met reden deze medicatie slikt. Zij zijn depressief, zijn gevoelig voor depressies, lijden daaronder en die medicatie zorgt ervoor dat zij functioneren. En dat is goed dat dat er is, het is goed dat zij dat nemen. Zij zijn klinisch depressief en hebben dat gewoon nodig. Laat dat duidelijk zijn. Maar er is ook een hele grote groep van die meer dan 1 miljoen die misschien in die zin niet tot die groep behoort, maar die gewoon moeilijke dingen in het leven meemaakt. Die zware emoties in het leven meemaakt. Waarbij het allemaal niet zo lekker gaat. Die vastlopen in hun leven, die het zwaar hebben en die in die zin dan ook niet echt klinisch depressief zijn, maar het gewoon niet gaat. En die mensen lijden volgens mij veel meer aan een spiritueel probleem. Aan een probleem hier van het hart en het geestelijke, dat het niet goed zit. En dat is wat ik bedoel met gebrokenheid. Dat er geestelijk, dat er spiritueel dingen niet goed zitten in mensen. En dat ze daaronder lijden. En waar je dan, zeg 60 jaar geleden, nog naar je dominee ging van de kerk waar je bij hoorde. Of naar een ouderling. Of je ging naar je broeders en zusters om daarover te praten. En dan werd het daar gedeeld. Is dat nu niet meer zo? Heel veel mensen hebben niemand meer. Er is veel eenzaamheid. Men is alleen. En wat doe je dan? Dan ga je met die gevoelens en gedachten naar een huisarts, naar een dokter. En die dokter hoort dan jouw verhaal aan en je zegt, ik ben neerslachtig, ik kan er niet van slapen. En wat doet hij? Dan schrijft hij een antidepressivum voor, want dan voel je je wat beter. Maar het werkelijke probleem dat eronder zit, dat wordt niet opgelost. Want de mens is nu eenmaal gebroken en kapot. Dat is al in zijn aard, zegt de Bijbel. En als je door het leven gaat, dan doet het leven daar nog eens een schepje bovenop. Omdat je allerlei verkeerde keuzes maakt en zonde begaat. En omdat anderen verkeerde keuzes maken. En dan word je dan uiteindelijk slachtoffer van. En dat zorgt voor gebrokenheid. Gebrokenheid in ons eigen leven. Gebrokenheid in de wereld. Gebrokenheid. En dat is ook de reden waarom ik gekozen heb voor Psalm 51, want dat is een psalm die gaat over gebrokenheid. Het is een psalm van David die hij schrijft op het moment dat hij totaal gebroken is als mens. Wat is er gebeurd in zijn leven? Nou, het volgende. Hij is vreemd gegaan. Hij heeft een vrouw van een ander genomen. Bathseba. Hij zag die vrouw en nou, dat vond hij een aantrekkelijke vrouw. En hij kon zich niet beheersen als koning. En hij heeft haar genomen en ze is zwanger geraakt. Maar het probleem is, Bathseba is de vrouw van een van zijn voornaamste legeraanvoerders, Uria. En ja, daar zit een probleem, daar kan David niks mee, dus dan bedenkt David een list. Hij doet er eigenlijk nog een schepje bovenop. Dit was al erg, maar het wordt nog veel erger. Hij zegt, weet je wat ik doe? Er is oorlog, ik stuur Uria daar toe, waar de strijd het hevigst is, en dan stuur ik hem op een missie die hij eigenlijk niet kan overleven. Nou, dan kan ik mijn zonde mooi toedekken, heb ik mijn handen vrij, mijn Bathseba, geen probleem. En dat doet hij. En Uria gaat, want die is een trouwe soldaat, die komt om in de strijd. En David denkt, ik kan ermee wegkomen. Maar God ziet het. En wat gebeurt er dan in het verhaal? Stuurt God Nathan, zijn profeet, naar David. En die confronteert hem hiermee. En dan is het alsof David breekt. Alsof hij beseft wat hij heeft gedaan. Hoe een gigantische zooi hij ervan gemaakt heeft in zijn leven. Hoe een bende het is geworden. Door zijn eigen schuld. Hoeveel gebrokenheid er is. Zo erg dat zelfs het kindje dat geboren wordt uit deze affaire zal komen te sterven. David breekt compleet en dat zie je hier in deze psalm omschreven. Het is als David opeens beseft hoe het zit en hij gaat naar God. En hij spreekt dat ook uit, hè, dat kan je hier lezen. Doe mijn daden teniet, was mij schoon van schuld, reinig mij van mijn zonden, want ik ken mijn wandaden. Ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen, David, besef, ik heb schuld. Ik ben gebroken. Ik heb vergeving nodig. En ik heb verandering nodig. Want David gaat ook naar God met die roep. Hij zegt, schep op God een zuiver hart in mij en vernieuw mijn geest. David beseft, het is zo'n bende geworden, dit krijg ik zelf nooit meer rechtgebreid. Dit los ik niet meer op. Ik moet naar God. En daar moet het van komen. Hij komt met zijn gebrokenheid bij de Heer. Vers 19 is wat dat betreft alleszeggend. Daar staat, u wilt van mij geen offerdieren. In brandoffers schept u geen behagen. Het offer voor God is een gebroken geest. Want een gebroken en verbrijzeld hart zult u God niet verachten. Niet verachten. Ik kom met mijn gebrokenheid bij u en u zult mij niet verachten. David is gebroken en gaat naar de Heer voor verzoening, voor vergeving, voor herstel. En daar zit precies het punt dat ik vanochtend wil maken. Want ook vandaag de dag zijn er heel veel mensen die leven in gebrokenheid. En een gebrokenheid die vaak het gevolg is van de samenleving waarin we ons bevinden. Want ik heb een aantal weken geleden gezegd in mijn preek, hè, wij leven in een post-christelijke samenleving. Dat wil zeggen, het christendom voorbij. Heel veel mensen hebben geen religie. Heel veel mensen geloven niet meer in iets meer. En die leven hun leven voor zichzelf. En dat wordt hen ook voorgehouden. Hè? Want hoe is onze samenleving die zegt, het leven draait uiteindelijk om jezelf. Heel egoïstisch eigenlijk. Hè? Jij bent het centrum van jouw universum. En je moet er wat van maken. Jij moet een plekje veroveren hier in deze wereld. Dat is het belangrijkste. En wat zijn de waarden die belangrijk zijn? Macht en geld. En goed en rijkdom, daar kijken we tegenop. Uiterlijk, ook heel belangrijk. En er wordt ons ook voorgehouden overal dat je er goed moet uitzien, seksueel begeerlijk moet zijn voor een ander, voor het andere geslacht en zo. En daarbij wordt dan ook nog gezegd dat het belangrijk is dat je groots leeft. Plezier, genot, mooie dingen. En dat je dat meemaakt, want het moet hier gebeuren. Kijk maar eens op Facebook en sociale media en zo. Heel veel mensen doen zich daarvoor alsof er een geweldig leven is wat ze leiden. Maar het is allemaal uiterlijke schijn. Maar dat is wel hoe de samenleving is. Dat wordt ons voorgehouden als het goede leven. En er wordt dan bij gezegd, als je groot wordt, dan ontmoet je op een gegeven moment iemand. En dat is je partner. En daar ga je dan een tijd mee onderweg. En als je dan een 10 jaar verder bent en het is over, nou ja, dan stop je ermee. Dan ga je scheiden. En dan komt er na verloop van tijd weer iemand in je leven waar je een aantal jaren mee gaat. En dan stop je daarmee en dan ga je weer naar de volgende. Dat heeft tegenwoordig zelfs een naam. Dat heet seriële monogamie. Ja, ik heb het opgezocht. Maar daar komt het wel op neer. Achter elkaar langdurige monogame relaties. Dat is normaal, want wie blijft er nog voor het leven bij elkaar? Ja, ja. Ik ben het ook van plan, hoor. Maar ik heb het over de wereld. Ik heb het over de wereld. Wie blijft er nog voor het leven bij elkaar? En iedereen in zijn leven, ook zo'n waarde van onze tijd, moet soms af en toe wat stoom afblazen, hè? He, dat wordt dan gezegd. Soms moet je even de wilde haren laten flapperen en moet je er even uit. En dan mag je best wat drank gebruiken en drugs gebruiken. Dat is allemaal niet zo gek meer tegenwoordig. Vroeger deden dat alleen tieners die aan het experimenteren waren. Maar vandaag doen ouders dat ook. Soms gaan ze zelfs met hun kinderen mee stappen. En mensen van middelbare leeftijd die zitten in clubs en die gebruiken drugs. En die hele discussie over het vrijgeven van wiet en zo heeft hiermee te maken. Ik zag laatst iets op tv. Iemand die 30 dagen geen drank zou gebruiken. Zo'n project was dat. Nou, ze deden erover alsof ze de Mount Everest aan het beklimmen waren. Het is echt heel erg raar eigenlijk. Maar dat soort dingen worden heel normaal gevonden vandaag. Dat is de normale manier van leven. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Maar dat is wel hoe het is. En wat is dan het gevolg? Als je zo leeft, ja, dan kom je in de gebrokenheid. Misschien kan ik dat het beste duidelijk maken met een verzonnen verhaal waar ik van de week over nadacht. Stel je voor, dan leef je zo. Je hebt geen God en je hebt het altijd zo gedaan zoals het is voorgehouden door de maatschappij. En dan ben je een man van 45. En je bent inmiddels bezig met je tweede huwelijk. En je hebt ook al ergens toen je 20 was, een jaar of 5 samen gewoond met een meisje. Daarna nieuwe partner getrouwd, fout gegaan, nu tweede huwelijk. En je tweede huwelijk loopt ook niet. Want je bent, zoals dat dan heet, op elkaar uitgekeken. Het zal uitlopen op een scheiding. Ja, dan ben je verdrietig. Dan is dat gebrokenheid. En dan zit je 's avonds in je bed en dan kan je niet slapen. En dan denk je, en dan vrees je, die man die vreest uit angst, dat hij ook vervreemd zal raken van zijn kinderen uit het tweede huwelijk. Zoals hij vervreemd is geraakt uit van de kinderen uit het eerste huwelijk. En ooit is hij een eigen zaak begonnen in zijn leven. En hij dacht bij zichzelf, ik verover mijn plekje in de wereld. En hij is daar te werk gegaan op niet altijd een eerlijke manier. Want ja, het is toch concurrentie en competitie. En dat doet toch iedereen, zo dacht hij. En hij heeft fouten gemaakt en dat heeft hem ingehaald. En zijn bedrijf is failliet gegaan en nu werkt hij ergens. Wat hij helemaal niks aanvindt. Maar ja, er moet geld verdiend worden. Dus hij gaat elke dag met tegenzin naar zijn werk. En als hij heel eerlijk is, heeft hij ook een drankprobleem. Want wat ooit begon als lekker met de jongens stappen en dan te veel drinken. Volgende dag een kater, maar wel een mooie herinnering. Is uiteindelijk een beetje ontaard in een soort overlevingsstrategie. Dat als hij alleen s'avonds op de bank zit en zijn vrouw is al naar bed, want die kan hem niet luchten of zien. Zijn kinderen slapen, want hij veel te veel drinkt. En hij is ongezond. Hij is veel te dik. En hij zit op de bank en hij vraagt zich af, is dit nou het leven? Nou heb ik altijd gedaan wat zogenaamd goed was. Ik heb netjes binnen de kaders van onze maatschappij geleefd. Is dit het nu? En dan gaat hij naar een dokter. Zoals ik net in het begin al zei. En dan vertelt hij dit aan een dokter. En wat doet dan een dokter? Want die wil helpen, begrijpelijk. Die schrijft een antidepressivum voor. Want zo hoef jij je niet te voelen. Dat vlakt wat af. Maar er is niemand die met die man in gesprek gaat en zegt, misschien voel je je wel zo, omdat het een bende is in jouw leven. Omdat je er een zootje van hebt gemaakt. Dat wordt niet gevoerd, want wij leven in een liberale samenleving die zegt, iedereen is vrij om zijn leven te leiden zoals je dat zelf wil. Daar heb ik geen oordeel over. Wat jij goed vindt, moet je vooral doen. Maar weet je, dat is ontzettend leeg. En dat is ontzettend koud. Want wat hier aan de hand is, in dit verzonnen verhaal wat ik jullie nu vertel, is dat die persoon aanloopt tegen de gebrokenheid van het leven. Die als gevolg van verkeerde keuzes, van dingen die hem zijn overkomen, doordat anderen verkeerde keuzes hebben gemaakt, zijn ontstaan. Het leven dat hij dacht te leiden. Zoals hem dat altijd is voorgehouden. Dat is niet het leven wat het heeft gebracht. Wat het hem had moeten brengen. Hij is ongelukkig. En hij is kapot. En hij loopt eigenlijk aan tegen de leegte. En tegen de zinloosheid van het bestaan. Zonder God. Want als je geen God hebt. En je hebt niet zijn liefde. En je hebt niet zijn hoop. En je hebt niet zijn vergeving. Ja, dan is er ook leegte. Als je niet iets hebt wat je zegt. Daar kom ik vandaan. Dat is mijn oorsprong. Dit is waarom ik hier ben. En daar ga ik naartoe. Dan wordt het al vrij snel lastig als het tegen zit. En als je niet een God hebt of een instantie hebt die jou zegt, kijk wat hier staat, dat is hoe je een goed leven moet leiden. En je gaat het zelf verzinnen als maatschappij of als mensen, dan gaat het fout. Want er zijn normen en waarden en er zijn regels. En die zijn er al eeuwen en eeuwen lang, ook bij onze christelijke voorouders. En die komen hieruit. En al 20 eeuwen leven mensen naar dit woord en daarvoor deed het Joodse volk het. Want dat is het goede leven. Maar als wij het aan de kant zetten en wij vervangen dat door van alles en nog wat, waarvan we zelf denken dat het goed is, dan werkt het niet. Dan komen we er niet uit. En dan is het resultaat dat je geconfronteerd wordt met gebrokenheid. Dat het helemaal fout gaat. Waar die meneer onder lijdt is dus een spiritueel probleem. Een probleem wat gevolg is van zonde die het leven kapot heeft gemaakt. Door verkeerde keuzes. Omdat we niet naar God wilden luisteren of niet eens van God wist. En dan loop je vast. En dan komt alles van de rails. En dat komt ook niet weer op de rails zonder God. Ook al krijg je nog zoveel medicijn. Ook al krijg je nog zoveel hulp. Er is een leegte. En er is een zinloosheid. En dat is het gevolg van totaal ontspoorde ideeën. Dat is het gevolg van een doorgeslagen samenleving die zegt, doe waar je blij van wordt. Geniet, heb plezier. Doe het op jouw manier en ik bemoei me er niet mee. En dat loopt helemaal uit de klauwen. Want je hebt discussies over voltooid leven waar ik van walg. En dat is een gevolg van dit soort denken. Dat kan echt niet. Maar weet je, de werkelijke oplossing is even eenvoudig als geweldig. Want dat is Jezus. Jezus is degene die het volbracht heeft. Jezus is degene die al die gebrokenheid genomen heeft. Jezus is degene die al die zonden, al die verkeerde keuzes op zich heeft genomen. En ze aan het kruis heeft gedragen en de prijs heeft betaald. Door zijn lijden is er hoop en uitzicht. En dat gedenken we vanochtend als we brood en wijn zometeen gaan delen. En dat gedenken we de komende weken juist weer nadrukkelijk. Omdat de lijdenstijd begonnen is en we op weg gaan naar Pasen, Goede Vrijdag en alles wat daarbij hoort. Maar het is Jezus en Jezus alleen. Daar moet je heen. En wij, die vanochtend hier zijn, om de maaltijd van de Heer te vieren, wij weten dit. Want anders doe je dat niet. Wij weten dat wij met onze gebrokenheid bij God terecht kunnen. Wij hebben dat in ons leven ervaren. Misschien ooit een keer bij onze bekering. Misschien wel veel vaker. Dat we op een gegeven moment weer helemaal vastliepen in ons leven. En weer terug moesten komen. Net als David moesten zeggen. Heer, hier ben ik. Ik heb het fout gedaan. Maar een gebroken hart veracht u niet. Kom naar mij toe. Maar wij weten. Daar moet je zijn. Met ons kapotte leven. Bij Jezus. Want daar is verlossing. Daar is uitkomst. Wij zijn andere mensen geworden. Door Jezus. Prijs de Heer daarvoor. En dat gaan we ook doen als we brood en wijn delen. Maar besef, dit is niet alleen voor onszelf. Dit is niet alleen voor ons die dat weten. Het is juist ook voor een wereld die het zo nodig heeft. Want aan de buitenkant lijkt het bij heel veel mensen heel wat. Er zijn niet zoveel mensen die als zwervers in de goot liggen omdat hun leven gebroken is. Aan de buitenkant lijkt het vaak heel wat. Maar als je kijkt naar hun hart, als je kijkt naar hun leven, dan geloof ik dat er heel veel leegte is. Dan geloof ik dat er heel veel gebrokenheid is. Waar ook een deel van de onzekerheid en woede die er is onder mensen vandaan komt. Ze hebben geen houvast. Ze hebben geen hoop. En ze hebben geen uitzicht. En mensen lopen in hun gebrokenheid vast. En ze hebben niet eens meer door, omdat hun niemand dat vertelt, hoe niet normaal sommige dingen zijn. Die wij als samenleving buiten de kerk allemaal heel normaal vinden. En ze weten al helemaal niet van Jezus en zijn verlossing. En daarom zijn ze zoekende. Tastende in het duister. Wat is de weg? Wat is mijn hoop? Waar kom ik vandaan? Waarom ben ik hier en waar ga ik naartoe? En wij kunnen het ze vertellen. Want wij hebben ontdekt in ons eigen leven dat er uitzicht is. Dat er hoop is. Dat er verlossing is. Wij hebben het antwoord. Het is alsof wij een gigantisch mooie schat hebben ontdekt. Die het antwoord is voor alles. Die je leven verrijkt. Nou, dat hou je niet voor jezelf. Dat mag je uitdelen. En dat is dan ook mijn oproep. Dat wij mogen verkondigen in ons leven. Dat er verlossing is. Dat er verlichting is. Dat er hoop is. Omdat we het stof hebben ervaren in Jezus. En als jij hier bent en je worstelt op dit moment met jouw gebrokenheid. Weet dan dat er voor jou ook een weg is bij de Heer. Dat er een weg is bij het kruis. En dat er een oplossing is. Dat je daar mag komen en dat je een nieuwe kans, een nieuw leven mag beginnen. Want ook David gaat weer verder met de Heer. Een latere zoon uit de relatie tussen Batseba en David is Salomo. De Heer pakt de draad weer op. De Heer maakt je leven zoals het moet zijn. Helpt je op weg. Niet dat alles dan perfect is, maar zoals we gezongen hebben. Al zijn er bergen om je heen, je bent dan niet meer alleen. Er is hoop en er is uitzicht. En dat mag je voor jezelf weten. Maar dat mogen we ook uitdelen. Aan anderen om ons heen. Want de wereld heeft dit zo nodig. Amen. Laten we daar ook het lied van gaan zingen. Van onze verlosser. Voor onszelf, dat we dat mogen weten. Dat er een verlosser is. En dat we hem daarvoor mogen danken dat ook jij verlost bent. Maar ook mogen belijden samen. Er is zoveel meer voor zoveel mensen. Er is een verlosser. Jezus, Zoon van God.
Jesus, Son, Man, Father.
En vanuit die gedachte mogen wij dan ook aan de tafel van de Heer komen. En brood en wijn met elkaar gaan delen. Mogen wij stilstaan bij het geweldige offer dat Jezus voor u, voor jou, voor mij heeft overgehad. Een offer waarin al onze gebrokenheid, al onze schuld, alles wat niet goed is, werd verzoend met God de Vader. En om daarmee te beginnen, lees ik eerst met jullie uit 1 Korinthe 11 de instellingswoorden van het avondmaal. Daar schrijft Paulus dit: want wat ik heb ontvangen en wat ik aan u heb doorgegeven, dat gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei: deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Dus altijd wanneer u dit brood eet en u uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer totdat hij komt. Daarom maakt iemand die op onwaardige wijze van het brood eet en uit de beker van de Heer drinkt, zich schuldig tegenover het lichaam en het bloed van de Heer. Laat daarom iedereen zichzelf eerst toetsen, voordat hij van brood eet, voordat hij uit de beker drinkt. Want wie eet en drinkt, maar niet beseft dat het om het lichaam van de Heer gaat, roept zijn veroordeling af over zichzelf. Deze woorden lezen we iedere keer als wij avondmaal vieren. Iedere keer als wij brood en wijn met elkaar delen, om ons te bepalen bij de kern van ons geloof, de verlossing door het kruis. De verlossing door Jezus. Niet door eigen kracht, niet door eigen werk, niet door eigen vroomheid, maar door Jezus alleen. En dat is dan ook de belangrijkste voorwaarde die gesteld wordt om mee te kunnen doen aan het avondmaal. Dat wij onze harten toetsen en ons afvragen: zijn wij ook kinderen van God? Heeft Jezus bloed ook ons gereinigd? Zijn wij verloste zondaars? Zijn wij mensen van hoop en uitzicht? Bij wie de gebrokenheid is weggenomen, omdat de verlossing is gekomen in Jezus zijn Zoon. Maar als dat zo voor ons is, en we kunnen van daaruit ook zeggen: wij leven in vrede met zijn lichaam, de gemeente, dan ben je vrij om aan het avondmaal te gaan. Om aan de tafel van de Heer te komen. Maar we vinden het dan wel fijn dat als we niet weten wie je bent, we je naam niet kennen, onbekend bent bij ons, dat je je dan even voorstelt, zodat we ook weten met wie we aan tafel zitten. Zijn er mensen die zich willen voorstellen? Amen. Nou, van harte welkom. Van harte welkom. Goed. Dan gaan we beginnen. Met het brood. Brood is een symbool van de prijs die betaald is voor jouw verlossing. Voor uw verlossing. Voor het feit dat wij verlost en gered zijn. Want er moest wel degelijk een prijs betaald worden. Vandaag de dag willen we vaak dingen toedekken. Misschien doen we dat in ons eigen leven ook wel. Dat we zeggen: nou, we hebben het er niet meer over, dan bestaat het niet meer. Maar er is zoiets als recht. Er is zoiets als recht dat gedaan moet worden. En God is rechter. En het kwaad dat jou is aangedaan, daar wil je recht voor. Maar het kwaad dat jij zelf doet, daar moet recht voor zijn. Maar het mooie is, Jezus betaalde de prijs, betaalde de straf, onderging wat wij hadden moeten ondergaan. Slagen, bespotting, gezeling. Hij moest het kruis dragen. Hij werd eraan genageld. Hij stierf een vreselijke dood van verstikking, langzaam aan, totdat hij zei: het is volbracht. En dat was niet zomaar, dat was om voor jou de prijs te betalen. En als wij zometeen brood breken en daarvan eten, dan mogen we dat bij ons binnen laten komen. En dan mogen we daar heel erg dankbaar voor zijn. Want daardoor kon Jezus zeggen, het is volbracht. Voor jou en voor mij. Broeders, willen jullie gaan staan? En dan wil ik jou vragen om de Heer daarvoor te danken.
Ja, Vader in de hemel, we komen zo voor uw aangezicht. We zijn heel dankbaar, Heer, dat we als uw gemeente, als uw kinderen, genodigd zijn door u aan uw tafel. Dat we zijn gekocht en betaald met uw kostbaar bloed. Dat we zijn gewassen, Heer. Dank u wel dat we mogen weten dat u ons lief hebt. Dat wij genade hebben gekregen. Wat een offer, Heer, wat er is gebracht. Dank u wel dat u ons zo lief heeft. En dat we zo deze avondmaal mogen vieren. Zodat we eens ook het bruiloftsmaal met u mogen vieren. Dank u wel dat we ook mensen zijn geworden van hoop. Heer, laat ons meer en meer beseffen, ook tijdens dit avondmaal, hoe groot u bent en wie u bent. En dat we mogen groeien in geloof. En eigenlijk niet kunnen stoppen om het uit te delen aan onze omgeving. Zegen deze avondmaal, viering, Heer. We zien uit naar uw rijke zegen. Amen.
Amen. Wij breken het brood. De schalen met het brood gaan door de rijen. Als je mee wilt doen met het avondmaal, neem er dan een stukje brood van af. En wacht dan even met het eten totdat we allemaal een stukje hebben. Dan geef ik een teken en dan eten we gezamenlijk. Onder het rondgaan van de schalen gaan we eerst nog ook een lied zingen. En dat is opwekking 509. Zo lief had God de Vader ons.
Oh,
We hebben allemaal een stukje brood. Oh, wacht. Ik geef nog even dat jullie nog moeten. Wachten we daar nog even. Zo heeft ieder van ons een stukje brood kunnen nemen en mogen we het gaan eten en mogen we daarin belijden, heel persoonlijk, voor een ieder, naar de Heer, dat we dankbaar zijn voor zijn verlossing. En dan schenk ik ook de wijn in. De wijn die ook een symbool is. Die symbool staat voor het bloed van onze Heer Jezus Christus. En ik heb, of Edo heeft net Psalm 51 met ons gelezen. En in die psalm staat het heel mooi. Was mij en witter dan sneeuw zal ik zijn. Was mij en mijn zonden zullen weg zijn. Was mij met uw bloed. En dan ben ik schoon. En dat is ook de betekenis van de wijn. Die ons verwijst naar dat bloed dat ons heeft schoongewassen. Dat ons opnieuw geboren heeft doen worden als nieuwe, andere mensen. Mensen van hoop. Mensen van uitzicht. Ondanks misschien gebrokenheid. We hebben een nieuwe kans gekregen. En we zijn nooit meer alleen. En het bijzondere is dat Jezus daar ook bij zegt. Dit is het bloed met welke ik mijn nieuw verbond met jullie sluit. Hij sluit een verbond met jou. Met u. Met ons. En hij zegt, ik laat jou nooit meer gaan. Jij bent in mijn hand geborgen. En dan kan er veel gebeuren, dan kan het moeilijk zijn, dan kunnen we lijden, dan kunnen we verdriet hebben, zorgen om mensen om ons heen, misschien wel om broeders en zusters. Maar de Heer is sterker. Hij is overwinnaar. En wij zijn in zijn hand geborgen. Dat is wat het bloed, de wijn, ons steeds weer duidelijk maakt. En broeders, daarom wil ik jullie opnieuw vragen om te gaan staan en wil ik jou vragen om de Heer voor te danken.
Lieve Heer Jezus, wat is het een groot voorrecht om deel te mogen nemen aan de tafel van u. Dat u voor ons, om stil te staan, dat u voor ons die weg bent gegaan naar dat vloekhouderskruis. Dat u mij, dat u ons gekocht hebt met uw kostbaar bloed. Dat u uw lichaam er hebt gegeven en dat uw bloed gevloeid heeft voor mij, voor onze zonde. O Heer, dank u voor dat grote offer. Dank u voor de weg die u bent gegaan. En dat u nu zit aan de rechterhand van de Vader. Dat u een levende Heer bent. Dat we daar getuigen van mogen zijn. Dank u zo voor dit moment. Wil ons zo uw zegen schenken. Door het drinken uit de beker. En stil te mogen staan bij uw sterven. We prijzen uw naam. Amen.
Bekers, mensen, de wijn gaan door de banken en de rijen. Drink eruit en gedenk wat het betekend heeft dat je werkelijk witter dan sneeuw bent geworden. En wat het nog dagelijks betekent dat God jou vasthoudt. Mocht je nou zeggen van ik wil geen wijn maar druivensap, dan kan dat ook. Geef dat even aan bij de broeder die langskomt bij jou in de rij en dan wordt dat ook.
Zo heeft door brood en wijn geklonken dat er één weg is naar God, één weg is naar hel, één hoop, één uitzicht, één verlosser, Jezus Christus. Amen. En van die Heer gaan we ook zingen met het lied U bent de Heer die ik dien. Eens was ik blind, maar nu kan ik zien, want U maakte mij tot een ander mens en U gaf aan mij een nieuw leven. Ik ging kapot, want ik was gebroken en mijn zonde maakte dat ik nergens heen ging, maar U heelde mij. U heeft mij hoop gegeven. We zingen dit lied en tijdens het voorspel gaan we dan collecteren. Als de collecte is ingezameld, zullen we dit lied dan zo ver mogelijk staande houden. Fijn. Want wij hebben de goede gewoonte om in onze diensten van het avondmaal, waarin wij brood en wijn met elkaar delen, ook met elkaar te gaan bidden. Om vrij gebed te hebben, bidstond te hebben, hoe je het wil noemen. Dat ieder van ons mag bidden met datgene wat in zijn of haar hart is, aan zorg, aan dankbaarheid, aan blijdschap, aan verdriet. En dat we dat samen mogen doen. Eerst wil ik daarvoor in ieder geval een paar namen noemen die we in het gebed mogen meenemen. Signalen die bij ons zijn binnengekomen. Als eerste zuster Lian Visser. Zij wordt 8 maart geopereerd aan haar linkerhand. Ze is een tijdje terug geopereerd aan haar rechterhand, maar de linkerhand moet ook. Dus dat gaat nu de komende week gebeuren. Oké, het gaat niet door. Het wordt uitgesteld. Oké, nou, dan wordt het nog uitgesteld, want dat zeg jij terecht. De oma van Ferdinand, die is overleden. Dus vandaar. Zuster Ingeborg Venema, die gaat niet goed. Gaat heel slecht met haar. Weer erg ernstige depressieve klachten. Wordt waarschijnlijk morgen opgenomen. En wil u vragen of u ook voor haar wil bidden, want dat heeft ze echt heel hard nodig. Dan broeder Jan van Eerde willen we ook noemen. Hij is natuurlijk al heel lang heel erg ziek met zijn nieren. Maar het gaat nu weer slechter en hij wordt ook voorbereid nu voor nierdialyse. Een transplantatie, dat hebben we ook al eerder gedeeld, zit er niet in verband met tumoren bij de bijnieren, huidkanker die hij gehad heeft, dat moet uitgesteld worden voor een tijd. Maar nierdialyse lijkt er nu toch echt wel aan te komen. Hij is heel ziek, hij is heel zwak. We noemen hem ook wel vaker, maar we willen hem ook vanochtend noemen om te gedenken. Straks in ons gebed gezamenlijk, maar ook thuis als wij voor de gemeente bidden. En ik vroeg mij af, is er al iemand voor het bloemetje in de wijk? Nee, zie je wel. Dat dacht ik al. Is er iemand die zegt, ik weet wel. Ja, nou, Klaas steekt de vinger op. Klaas. Ja? Die weet wel een goede bestemming voor het bloemetje in de wijk. Nou, dat zijn de dingen die we te delen hebben voordat we in gebed gaan. Maar er kunnen andere dingen zijn. In je eigen persoonlijke leven. Breng die bij de Heer te midden van je gemeente, te midden van je broeders en zusters. Voel je vrij daarin en als ieder die dat wil gebeden heeft, zal ik het afsluiten.
Alleen staan. Voelen dat ze alleen staan. Zusters die zijn, broeders die ziek zijn, maar ook de mensen met geestelijke strijd hier. En ik wil ook vragen of u bij hen wilt zijn, of u hen ook wilt zegenen en de kracht wilt geven die ze nodig hebben hier om door te kunnen gaan en dat ze zullen beseffen dat u altijd bij hen bent, Heer. En ook de mensen buiten onze gemeente, mensen die dicht om ons heen staan, mensen die belangrijk voor ons zijn, Heer. Waarvan we weten dat ze het niet altijd even makkelijk hebben. En wilt u ons ook zegenen en wilt u ook mij zegenen dat ik hun tot zegen mag zijn. Wilt u en ieder van ons helpen om uw liefde en uw vertrouwen en uw genade te mogen uitdragen. Hier naar de mensen om ons heen, naar onze familie, naar onze vrienden, onze dierbaren. Maar ook in ons gezin thuis, Heer. Ik wil u bedanken voor alles wat u voor ons heeft gedaan. Wat u nog steeds doet en wat u altijd voor ons zal blijven doen, Heer. Dank u wel voor uw oneindige liefde, Heer. Amen.
Wil ik danken, Vader, voor de Iraanse broeder die hier achter in de kerk zit. Wil hem een bijzondere zegen schenken, Vader. Hij mocht deelnemen met ons aan uw tafel. Hij mocht ook uw dood gedenken. En wil hem ook een bijzondere zegen schenken. Dank u dat hij hier aanwezig mocht en kon zijn. Dank u, Heer, dat we mogen bidden, Heer, voor broeders en zusters die al zo lang met ons optrekken, maar die zoveel zaken onder de leden hebben, soms chronisch zieken. Ik denk aan de broeder Jan hier, die in het midden van ons is. Dank u wel dat hij komende week zijn verjaardag mag vieren. Wil hem ook een bijzondere zegen schenken. Maar ik denk ook aan Sjouwke hier, die ook in de dienst is. Ik wil ook haar een zegen schenken in de medische trajecten die zij mag ondergaan. Ik denk aan Karen hier, die thuis is. Ik wil ook haar een zegen schenken. En zo zijn er zoveel vader, te midden van ons, die ons dierbaar zijn. En die soms met ons optrekken en soms de tijd niet hier, omdat ze gewoon niet kunnen. Wil ze uw bemoediging schenken. Wil ze uw rust en genade geven. Er is ook gebeden voor Jan, Heer. Ik heb hem ook op het hart. Wil uw handen op hem leggen. Wil hem aan de wijs zijn. In zijn struggle of life. Wil hem met Ingeborg zijn. Wil hem haar een bijzondere zegen zijn. Amen.
Heer,
aan de mens
genoemde
zieken
wil ik ook graag naar
elkaar
Karen Wedda toevoegen. Dat je ook haar dicht nabij zijn en ook haar gezin. Amen.
Heer, we willen u danken voor alles wat u ons hebt gegeven. We danken u niet dat u met ons heeft gestart en dat we daardoor eeuwig mogen leven en dat u bij ons bent in hele mooie momenten en moeilijke momenten. U was er niet. Soms benamelijk misschien niet zo, maar u bent er altijd geweest. Heer, we danken u dat jou zo goed opgaat. Heer, zijn onzekerheid. Heer, dank u voor het liefde die we moeten ontvangen van zoveel mensen. Heer, dat we bemoediging, dat een blijdschap er aan zijn naam begrijpt. Dank u, Heer, dat u onze vader bent zijn. Heer, dank u voor uw liefde voor ons zondaren.
Heer, ik wil bidden voor de oudere mensen onder ons hier, die iedere zondag naar met ons optrekken. Heer, die vaak een voorbeeld voor ons zijn, dat ze zo trouw zijn. En ik wil bidden hier voor de oudere mensen die thuis zitten en die niet met jou kunnen optrekken. Dat u met Jezus nabij zijn, Heer. En dat dit kind Jezus naam. Amen.
Geloof de
Dank u, grote Vader, dat we dat kunnen bidden. Dat we met nood en moeite bij u mogen komen. Met de zieken die genoemd zijn. Dat we ook mogen bidden voor mensen die in rouw zijn. Voor mensen die van de week ook afscheid moeten nemen. Zoals bij de familie Visser, maar misschien zijn er ook anderen. Van mensen die onontvallen zijn. Van mensen die verdriet hebben voor gemis en zorg om geliefden. Heer, voor problemen met gezondheid, problemen in het materiële. Dat we met al onze gebrokenheid bij u mogen komen. En dat we mogen weten, er is een verlosser. Jezus, Zoon van God. En dat we daar mogen komen, net als David zo lang geleden deed. En dat we mogen zeggen, Heer, help mij, verander mij. Want een gebroken hart, een gebroken geest veracht u niet, God. Dank u dat we dat mogen weten. Dank u dat we ons daarna mogen uitstrekken. Dank u ook voor de vele zegeningen die er zijn in ons leven. Naast de moeite. Dank u dat we vanochtend ook een aantal broeders en zusters mogen hebben in ons midden die voor het eerst weer in een avondmaal zijn, sinds lange tijd. Die misschien wel voor het eerst hier zijn. Dank u, Heer, dat u zo mensen roept en toch de gelegenheid geeft, de mogelijkheid geeft, de gezondheid geeft om hier weer naartoe te komen. Dat we mensen mogen hebben uit alle delen van de wereld, uit Iran en uit Mongolië. En Heer, dank u dat we zo ook gemeente mogen zijn en om die mensen heen mogen staan. Dank u dat we u mogen kennen als verlosser. Dank u dat we steeds weer terug mogen komen bij wat we gevierd hebben, bij wat we gedacht hebben. Uw dood, uw overwinning en uw opstanding. Dat in ieder van ons hier mag weten, Jezus leeft. En u gaat met ons door het leven. U laat ons niet los. Laat het zo zijn dat we dat mogen ervaren als we ons leven leiden. En dat we vanuit die vreugde en die dankbaarheid erover, die zegeningen die er zo rijkelijk ook in ons leven zijn op dat gebied, dat zullen uitdelen aan al die mensen om ons heen die dit zo nodig hebben. Want het is een duistere en donkere wereld die u niet kent, waarin veel gebrokenheid is als gevolg van allerlei verkeerde ideeën over hoe het goed is. Maar uw woord is een lamp voor ons voet en een licht op ons pad. Laat ons dat vormgeven in ons leven. En dat uitdragen. Dat u overwinnaar bent. In Jezus' naam. Amen. Dan gaan we de dienst afsluiten. En dat doen we zoals we dat gewend zijn. We zingen eerst, ik heb je lief met de liefde van de Heer. Daarna spreken we de zegen uit. En dan sluiten we af met wij reizen met elkander. We gaan daarbij staan en we slaan de handen in. Broeders en zusters, weet dat die liefde van God er voor jou is en er altijd was en er altijd zal zijn. Leef vanuit de genade en de verlossing van Jezus, die ook voor jou jouw gebrokenheid heeft verzoend met God. En weet dat de Heilige Geest met jou is, in jouw hart en in jouw leven. En dat je God nooit zult moeten loslaten, want Hij laat jou ook nooit los. Amen.